Welkom bij Security Talks, de talkshow, de nieuwe talkshow moet ik zeggen, voor mensen met een hart voor cybersecurity en gemaakt door mensen met een hart voor cybersecurity. Tijdens de Security Talks zullen we elke maand een nieuw topic aankaarten en we kijken wat dat topic betekent op het gebied van cyberveiligheid. En de eerste keer gaan we inzoomen op digitale transformatie, de komst van 5G, wifi 6, alles aan het internet, alles overal en nergens. Wat betekent dat voor cyberveiligheid? Dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met drie gasten hier aan tafel en die stel ik graag aan je voor. Welkom Thomas van Donk, CISO bij Motive.
Ja, dankjewel Bastiaan, hartstikke leuk om hier te zijn. Ja, inderdaad, ik werk als CISO bij Motive en als business consultant. En zou eigenlijk in een notendop kunnen zeggen dat ik me dagelijks bezighoud met het enerzijds veilig houden en maken van Motive en ook van onze klanten. En dat doe ik vooral met een focus op het organisatorische gedeelte van informatiebeveiliging.
Dus wat minder de techniek en wat meer de organisatie rondom zijn.
Ja, ik zeg altijd van joh, mensen moeten mij niet vragen om een firewall te configureren, want daar worden organisaties niet veiliger op.
En even interessant, sinds afgelopen maand zijn we onderdeel van het grotere Atos geworden. Heb je al te maken met de CISO van Atos? Zijn jullie de plannen aan het smeden?
Ja, we hebben al wel wat stromen opgestart inderdaad om het goed met elkaar te integreren. Ja.
Kijk eens aan. Hey, naast het organisatie Ronald van der Westen, service design en architectuur, hier een gast aan tafel. Ronald, leg eens even kort uit.
Ja, goedemiddag Bastiaan ook. Ik geef eigenlijk leiding aan een team van security architecten en specialisten. Ja, die zich met name bezighouden met het ondersteunen en adviseren van onze klanten op het gebied van toch wel de complexe security vraagstukken vandaag de dag.
Kijk, digitale transformatie maak jij in de praktijk al mee bij ons?
Absoluut,
klanten. Ja. Hey, en last but not least, de hoofdgast van vandaag, Ernst van Manen van Cisco.
Hallo.
Cybersecurity in veel landen.
Ja, dat klopt.
Leg eens even kort uit wat je allemaal...
Zal ik doen. Ik leid het cybersecurity team voor Cisco in Noord-Europa. Dus dat betekent eigenlijk dat alles waar Cisco zich mee bezighoudt, van cloud, data center, collaboration, dat we cybersecurity overal in meenemen. Dat is...
En hoeveel landen?
Mee bezig mee houden. 11.
11 landen, kijk eens.
Dat zijn er veel inderdaad.
Dat zijn er veel. Nou, vanuit Atos vallen wij ook onder de Nordics. Dus,
zeker weten.
We hebben volgens mij veel overlap. Wij gaan elkaar de komende jaren veel zien.
Zeker weten.
Hey, voordat we verder gaan. Ik zei al, interactie is een van de belangrijkste thema's. En daarvoor hebben wij Mick Mooren. Die zal ons begeleiden met het neerzetten van de stellingen en het komen met vragen.
Ja, goedemiddag. Leuk dat u kijkt. Wij zijn 100% live. En dat betekent dat u thuis mee kunt doen aan de discussies hier aan tafel. U heeft een chatfunctie waar u stellingen, opmerkingen kunt plaatsen en tegelijkertijd kunt discussiëren met de andere kijkers. En daarnaast een Q&A-functie waar u vragen kunt stellen die wij hier live aan tafel kunnen bespreken. Daarnaast hebben we een aantal stellingen voor u thuis en zijn wij heel benieuwd of u het hier eens of oneens mee bent.
Nou, kijk eens aan. Daar komen zo de eerste stellingen. Mick, geen fles wijn verdiend, hè, zoals je weet. maar voordat wij zo met Ernst verder gaan, doen we eerst ons dagelijkse portie cybersecurity nieuws. Ja, Thomas, toen jij vanochtend wakker werd en je stapt in de auto om hier naartoe te rijden, wat heeft jou geraakt op het gebied van cyberveiligheid?
Nou, gelukkig geen andere auto's die me geraakt hebben, maar ik wilde eigenlijk hier eerst wat kort vertellen over Exchange, hè, en het lek in Exchange, wat de BV Nederland toch wel heeft beziggehouden de afgelopen weken.
En nog steeds bezighoudt.
Ja. En nog steeds bezighoudt, inderdaad. Maar toen zag ik vanochtend op het nieuws dat er een datalek heeft plaatsgevonden bij het RDC. Dus niet het RDW, maar het RDC. Hier hebben we het artikel. Datalek bij autobedrijven treft mogelijk miljoenen Nederlanders. 7,5 miljoen.
Dat is volgens mij dan het grootste datalek in Nederland.
Ja, het is een enorm datalek. En wat RDC eigenlijk doet, zij voorzien in een stukje IT-dienstverlening. Eigenlijk dataverzameling om bijvoorbeeld marketingactiviteit voor bedrijven te optimaliseren. Maar ook gewoon om processen van garages te optimaliseren. Bijvoorbeeld als er een APK aan zit te komen. Dat mensen dan een berichtje krijgen van hey, breng je auto naar de garage, want er zit een APK aan te komen. Nou, daarvoor verzamelen zij persoonsgegevens, zoals NAW-gegevens, maar ook e-mailadressen, telefoonnummers. Die gegevens...
Type auto,
kentekens. Auto. En die gegevens zijn helaas buitgemaakt en staan nu te koop op internet op een hackforum.
Nou, ik heb er vanochtend even mee te maken gehad. Want het toeval is dat ik vanochtend mijn winterbanden heb laten verwisselen, de zomerbanden.
Ja.
En ik kon het natuurlijk niet nalaten, want ik moet zeggen, ik had deze natuurlijk ook vanochtend vroeg gelezen. Om te vragen bij de garage of zij hiermee te maken hadden. En ja hoor, inderdaad. De plannen van mijn afspraak voor het wisselen van de banden liep ook via het RDC-systeem. Dus ja, ze hebben het natuurlijk ook net meegekregen. En ze zijn zich aan het voorbereiden van hoe gaan wij de gebruikers, de bereiders informeren over dit nieuwe datalek. Ja. Dat was ook voor hun al echt een spannend moment, merkte ik.
Ja, de exposure is echt vrij groot, hè? Dus je ziet echt dat veel van die garages en autobedrijven die zijn aangesloten op deze software. Dus ja, het wordt vooral spannend van joh, hoe gaat RDC hier als bedrijf de komende periode mee om? En ik denk dat ze vooral transparant moeten zijn. Moeten kijken hoe is het gekomen, daar open over zijn en hoe het in de toekomst te voorkomen.
Goh, weer zo'n mega datalek. We hadden eerst altijd met die tickets van die dierentuinen en nu deze.
Ja.
Ronald, heb jij nog een nieuwtje voor vandaag?
Ja, ik had deze natuurlijk ook gelezen. Ja, dit was natuurlijk niet te missen. Nee, maar een van de andere dingen die me ook opviel is dat Chrome heeft aangekondigd in de nieuwe versie om de versleutelde verbinding standaard op te zetten. Sommigen weten het misschien niet, maar dat gebeurt dus nu niet. En dus op dit moment zet Chrome en andere browsers ook. Zet standaard een onversleutelde verbinding op en dan word je uiteindelijk wel doorgeleid naar de versleutelde website. Dat gaan ze veranderen. Dus dat betekent dat die browser straks standaard via HTTPS-verbinding gaat maken. Toen dacht ik van, hey, hoeveel procent van alle websites maakt er eigenlijk gebruik van? Nou ja, dan zie je dus dat een heel groot gedeelte, 94% van al het wereldwijde verkeer, dat wordt dan wel versleuteld. Maar waar stiekem toch nog wel een zorg voor mij zit, is dat met name in het onderwijs en de zorgsector, dat daar toch nog 30% van de websites nog niet gebruik maken van versleuteling. En ja, dat kan natuurlijk tot problemen gaan leiden.
Dus als die update van Google Chrome heeft plaatsgevonden en de eindgebruiker surft naar een niet versleutelde site, dan krijgt hij een waarschuwingsbericht of een rode banner van pas op.
Ja, hoe dat er precies uit gaat zien, dat weet ik nog niet. Maar het komt er inderdaad wel op neer dat als hij die verbinding probeert te maken via een versleutelde verbinding, ja, dan kan het zijn dat er of een foutmelding komt, of van een certificaat, of van een standaard configuratie. En ja, dan krijgt die gebruiker dus een foutmelding te zien. Ja.
Dat is wel mooi. Dus zo helpt Google eigenlijk mee om applicatieontwikkelaars aan het werk te zetten om maar standaard versleuteling te gaan toepassen.
Ja, absoluut.
Kijk, mooi nieuws. Hey Ernst.
Ja.
Jij nog een nieuwtje voor vandaag?
Ja, net tijdens de lunch zag ik het berichtje voorbij komen dat Jorritsma en Ollengren gestopt zijn met de verkennende activiteiten voor de vormen van een coalitie. Doordat Ollengren vanochtend over het Binnenhof is gelopen, zeg maar, met papieren onder de arm waar foto's van gemaakt zijn en de notities waren te herkennen.
Nou, dat hebben we al eerder meegemaakt. Nu ook weer.
Ja, ja. Nou ja, heel onfortuinlijk natuurlijk. Maar goed, het laat wel zien. En dat deed mij ook even denken aan een uitspraak van Gartner. Dat in 2023 is hun voorspelling 99% van alle cloud security issues nog steeds veroorzaakt worden door mensen zelf, door organisaties zelf. En daar is dit denk ik ook een voorbeeld van. Dus dat laat wat mij betreft meerdere dingen zien. Eén is dat we echt cybersecurity gewoon als deel van ons standaard denken moeten hebben. En twee, ook als industrie, even reflecterend, dat wij cybersecurity eigenlijk gewoon heel simpel moeten maken. Zodat het eigenlijk moeilijker wordt om fouten te maken.
Ja, hadden we haar maar een tablet gegeven, dan had ze die in ieder geval gelokt ze kunnen voorkomen.
Ja.
Ja, het is wel heel erg pech. En dan zitten we dus zonder informateur in Nederland.
Ja.
Jongen,
ziet eruit.
Hey, tot zover het cybernieuws. Wij gaan zo verder inzoomen op digitale transformatie en cyberveiligheid.
Ja.
Maar voordat we dat doen, schakelen we eerst eventjes door naar Hendrik Blokhuis, directeur Digitale Versnelling Nederland. En de reden is dat hij recent een prachtig onderzoek heeft gepubliceerd waarin wordt gekeken naar wat is nou eigenlijk het kennisniveau. Mooi bruggetje naar de vorige lek. Wat is nou eigenlijk het kennisniveau op het gebied van cyberveiligheid bij IT en niet-IT-personeel? Ja. We schakelen even door.
Hallo, welkom en een hartelijke groet vanuit het jongste dorp van Nederland, Zeewolde. Mijn naam is Hendrik Blokhuis en ik ben vanuit de Nederlandse Cisco-directie verantwoordelijk voor het investeringsprogramma Digitale Versnelling Nederland. Waarin we samen met de overheid hebben afgestemd hoe we de digitale agenda van Nederland op onderdelen zoals onderwijs, digitale vaardigheden, gezondheidszorg, slimme infrastructuren, cybersecurity, etc. verder vooruit kunnen helpen. En dat doen we met geld en kennis en middelen en partners zoals Motif. Onder andere op het gebied van cybersecurity, de Academy, het programma tegen cyberpesten en al dat soort andere zaken. Wat we ook doen, is een onderzoek sponsoren, waarin we hebben gekeken naar hoe het staat met de digitale vaardigheden binnen jullie organisaties. En dan met name ook gericht op cybersecurity. En daar is heel duidelijk ruimte voor verbetering. En jullie zullen met mij eens zijn dat dit duidelijk verbetering behoeft. En daar willen we ook samen in investeren. Dus om nog even te checken, mijn stelling is eigenlijk, Is het inderdaad zo slecht gesteld met de cybersecurity awareness binnen uw organisaties? En dan heb ik het niet alleen over de IT-afdeling, maar juist ook daarbuiten. Ik ben benieuwd naar jullie feedback.
Nou, kijk eens aan. Hij woont mooi daar, zo te zien. Hey, gelijk de eerste stelling te pakken. Mick, je kan aan de slag.
Zeker, we hebben een stelling voor jullie thuis. En wij zijn benieuwd of het hier eens of oneens bent. En de stelling luidt: security awareness is binnen mijn organisatie één aandachtspunt.
Kijk, digitale transformatie, voordat we daar dat kennis over stappen. Digitale transformatie, is dat nou eigenlijk oude wijn in nieuwe zakken? Of is er meer aan de hand, Ernst?
Ja, een leuke vraag. Want het wordt wel heel erg gehyped. Hè. Je ziet digitale transformatie, dit zie je overal worden genoemd in elke mogelijke context. Maar ik moet altijd denken aan Richard Branson. Die heeft zijn boekje geschreven toen de tijd Business Trip Bear. En dat ging eigenlijk over wat is nou de kern van een organisatie, van een bedrijf. En dat moet ook denken aan digital transformation. Hè. Want technologie gaat zoveel mogelijkheden bieden. Dat het eigenlijk zeg maar echt gewoon dat elk bedrijf eigenlijk een technologiebedrijf wordt. Want geen enkel bedrijf kan om technologie heen. En in die zin is het wel anders dan automatisering, waarin je wel in bepaalde processen zeg maar automatiseren. Maar komt digitale transformatie gewoon echt zeg maar tot de kern van het bedrijf. Dus het is gehyped, ja. Maar het is wel degelijk heel belangrijk. Ja.
Maar nieuwe businessmodellen dankzij slimmigheid zoals 5G en internet en dergelijke. Ja. Oké, nou dat is een interessant punt. Heb jij een voorbeeld om eens eventjes wat meer concreet te maken hoe je daar naar kijkt, naar digitale transformatie?
Ja, zeker. Ik denk dat wat een mooi voorbeeld is hier ook uit Nederland, komt uit de gezondheidszorg. Dus waar je ziet dat er nu met videoconsult een andere manier wordt gevonden. Ja. Om zeg maar het contact tussen patiënt en arts te hebben. En dat biedt gelijk heel veel meer mogelijkheden. En nu wordt het ook geaccepteerd, zeg maar, doordat in corona mensen ook minder graag naar het ziekenhuis willen gaan. Dus dat is een hele mooie nieuwe toepassing van technologie. In het primaire proces, zeg maar, tussen arts en patiënt. En wat ook nog voor meer efficiëntie zorgt. Dus dat zou wat mij betreft een mooi voorbeeld zijn.
Minder reiskosten voor de patiënt, hoeft niet naar het ziekenhuis. Moet natuurlijk wel heel veilig zijn, want het lijkt me niet de bedoeling dat je meekijkt bij zo'n persoonlijk consult.
Precies.
Ja. En in de toekomst de data van de Apple Watch. Meet bij mij alles, kan die dan ook gelijk meenemen?
Ja, dat is inderdaad, dat is denkbaar. De vraag is in hoeverre alles wenselijk is. Maar dat klopt, het zijn allemaal wel nieuwe mogelijkheden die ook verder ontstaan. Maar wat nu bijvoorbeeld, wat je daarin al ziet, is bijvoorbeeld ook in het, wat we zo mooi noemen, het ecosysteem. Hè, ja. Dus de samenwerking met andere specialisten. Zo, dat het makkelijker is om op die manier informatie te delen. Dus dan zou de kwaliteit naar de patiënt, zeg maar, van de dienstverlening ook kunnen verbeteren.
Ik kan me voorstellen, prettiger ook.
Ja.
Ja. Hey, Thomas?
Ik sluit me helemaal aan bij Ernst. Hè. Je ziet veel al dat we de mogelijkheden al hebben, bijvoorbeeld voor videoconferencing. Maar hè, dat het steeds makkelijker wordt, sneller gaat. Dus ja, genoeg om naar uit te kijken, denk ik.
Oké. Hey, Mick, hebben wij al iets van een uitslag binnen of een eerste vraag?
Zeker, en het is heel vallend. Het overgrote deel, 97%, is het eens met de stelling. Security awareness is binnen mijn organisatie een aandachtspunt.
Nou, dat was een inkapper dan Hendrik. 97%, Ronald, zit jij daar ook bij?
Ja, nee, ik herken het wel. En je ziet dat elke organisatie, zelfs Motive, is daar ook mee bezig. Hè. Thomas als security officer binnen Motive weet er ook alles van. Het gaat niet alleen om de IT-specialisten en de security-specialisten in je organisatie, maar het gaat juist ook om alle andere medewerkers die eigenlijk niet direct iets met security te maken hebben, hè, vanuit hun vak. Hè, maar die wel met security bezig moeten zijn, zeg maar, om inderdaad die data van klanten of van patiënten inderdaad op een veilige manier te
houden. Maar een beetje in verlengde zit ik te bedenken van wat Ernst zegt met het voorbeeld van het ziekenhuis. Exact, zeg maar even 12 maanden geleden zaten wij op het moment dat de corona daadwerkelijk begon en dat wij de dienstmededeling krijgen, graag niet meer op een kantoor. En jij was druk bezig met de uitrol van Teams en WebEx. En om te kijken of op de digitale manier konden vergaderen.
Ja, we hadden dat inderdaad wat dat betreft prima gepland. Dat was natuurlijk niet gepland. Maar we waren inderdaad heel druk bezig inderdaad, om ook onze werkplek inderdaad te vernieuwen. Ook meer mogelijkheden te geven om thuis te werken. Ja, en toen kwam inderdaad COVID, corona. Ja, toen was er geen keuze meer. Dus toen hebben we inderdaad ook versneld. Inderdaad, met name Microsoft Teams hebben wij inderdaad uit kunnen rollen. Ja, zodat we met elkaar digitaal veel makkelijker konden samenwerken. Ja.
Nou, wij zitten veelal tussen waarschijnlijk verschillende teams en WebEx-sessies in met deze live talkshow. Maar ik zit even te denken, kijkend naar die digitale transformatie. Als nou na de zomer iedereen zijn eerste injectie heeft gehad en we kunnen weer naar kantoor. dan wordt die vergadering ook... Ook al zit je op kantoor waarschijnlijk toch een teamsvergadering, omdat niet iedereen meer op kantoor zit. Dat heeft een gigantische impact natuurlijk op het netwerk.
Ja, absoluut. Dat zagen we eigenlijk nu al. Daar waren ook wel zorgen na. Van, hey, zijn die internetverbindingen wel voldoende om al dat verkeer aan te kunnen? Het voordeel wat je er nu natuurlijk ook aan zit, omdat iedereen thuis zit en zijn eigen internetverbinding gebruikt, wordt het ook in die zin meer verspreid. Hè? Teams is gewoon een publieke cloud service. Dus het hoeft niet allemaal meer langs het centrale datacenter van Motive. Dus wat ik vooral wel zie gebeuren is waar we voorheen heel veel met z'n allen op kantoor zaten en nu eigenlijk allemaal niet meer. Ja, ik denk dat dat wel een doorgang blijft vinden. Dat er ook op termijn, ook na COVID, nog heel veel mensen thuis zullen werken.
Ja, dus dat thuiswerken blijft. Nou, dat moet voor jou als security officer een uitdaging kunnen zijn.
Ja, het is een uitdaging, want je ziet dat informatiebeveiliging steeds decentraler ingeregeld moet worden, hè, met zoveel verschillende cloud systemen en zo. En om even terug te pakken naar de stelling, ja, security awareness blijft inderdaad er ook een aandachtspunt in. En wat ik vooral zie is dat we goed in de keten moeten blijven denken. Hè. Dus dat we niet enkel op de gebruiker focussen, maar vooral ook dat we bijvoorbeeld, hè, phishing blijft altijd een probleem. 90% van de hackaanvallen is phishing, is daar de oorsprong van. Laten we vooral zorgen dat we de e-mailfiltering op orde hebben. En dat als er toch phishing mailtjes binnenkomen, dat we dan webfiltering op orde hebben. En in die keten proberen om ons te beveiligen tegen security awareness.
Al die verschillende stapjes. Ja,
exact.
Dan kijk het naar digitale transformatie in de toekomst. Hè. We zien dus nu opkomst 5G en dergelijke. Ja. Hoe ziet dat eruit over een jaartje of twee?
Ja, dat is een jaartje of twee. Nou, kijk, wat we zien is een aantal dingen die zijn hier al genoemd. Dus we zien inderdaad de teams. Hè, ook nadat COVID onder controle is, zeg maar, zullen mensen structureel thuis werken. Dus dat is één belangrijk ding dat we zien. Dus dan moet je op voorbereid zijn. En die teams moeten kunnen werken. Dus die moeten toegang hebben tot data, gegevens, systemen. En daar kom je op een ander belangrijk punt dat we zien. Dus we zien dat applicaties centraal staan. En daar verandert het landschap heel erg. Je ziet nu, las ik gisteren toevallig in een rapport, dat nu een gemiddelde gebruiker al 8 verschillende SaaS-applicaties gebruikt. Dus die applicatie waar die voorheen, zeg maar, of deels in de cloud was of on-prem, is dat nu, zeg maar, een veelvoud van applicaties overal. En daarmee, en dan kom je op twee andere aspecten. Eén, zeg maar, hoe ga je dat veilig houden? Dat is één hele grote uitdaging.
Nou, daar gaan we
verder over hebben, precies. En je ziet ook, zeg maar, hoe gaat en het netwerk, zeg maar, dat is eigenlijk een soort het zenuwcentrum, zeg maar, wat alles aan elkaar verbindt. Hoe gaat dat zich verder ontwikkelen? Ja. En daar zien we, dat noemde je net al, met 5G speelt daar natuurlijk een belangrijke rol in. Dus wat wij verwachten is dat we hebben nu zo'n 20 miljard devices op internet, dat we dat 29 miljard gaan in 2023. Dat we in 2023 dan ongeveer 2/3 van de wereldbevolking geconnecteerd hebben aan het internet. En 5G, zeg maar, is dan de verwachting zal ongeveer een 10% zijn van het aantal mobiele connecties dat we dan hebben. 5G...
Oh, dat valt al mee.
Maar dat laat ook zien dat er nog veel verder, veel meer stappen komen. En 5G, kijk, waar 4G meer over connectivity ging, 5G biedt zoveel mogelijkheden dat echt, zeg maar, een veel meer is dan alleen meer snelheid. Dus dat gaat ook steeds meer komen, ja.
Oké, dat is natuurlijk waar we zeker op gaan inzoomen als het gaat om cyberveiligheid. Maar Mick, volgens mij hebben wij al een eerste vraag binnen.
Ja, we hebben een scherpe kijkersvraag binnengekregen in de Q&A. Namelijk, de systeembeheerder van Hof van Twente had vast voldoende kennis. Maar toch gebruikte hij een zwak wachtwoord. Wat is kennis waard?
Ja. Thomas, dat vind ik een vraag voor jou. Ik weet wat het wachtwoord was. Welkom 2020.
Ja, nee. Ja. Kijk, het begint bij kennis. Hè? Ja. Je kent die drieluik misschien wel: kennis, houding, gedrag.
Ja.
Om een bepaald gedrag te beïnvloeden, begin je bij men op de hoogte stellen van, joh, wat is nou het nodige gedrag en wat is de reden daarachter. En dan moet je die houding beïnvloeden. Dat doe je vooral door men mee te nemen over het algemeen van, joh, waarom is dat zo belangrijk voor ons? Ja. En dan kan je mogelijk gedrag aanpassen. Maar er zit nog wel een verschil tussen dat iemand weet van, joh, ik weet dat ik 100 moet rijden op de snelweg, en het ook daadwerkelijk doen en je eraan houden.
Maar kijk, het was natuurlijk echt, hier ging wel echt van alles fout dat er fout kon gaan. Hè? Ik heb dat rapport van Brenno natuurlijk ook gelezen. Het is natuurlijk niet alleen het wachtwoord wat niet goed was, Ronald. Als je kijkt naar techniek...
Kijk, dan kom ik inderdaad weer terug wat Thomas er straks over begon. Hè. De defense in depth, zoals ze dat dan noemen. Ja, er is niet één maatregel die alle problemen oplost. Hè. Dus het zijn meerdere maatregelen die uiteindelijk, zeg maar, een totaal pakket aan veiligheid moeten bieden. En in dit geval dat wachtwoord, het is makkelijk te onthouden. Dus mensen houden van gemak. En dan komen we toch weer op het punt van gemak versus security. Daar moet een balans in te vinden zijn. En dat blijft gewoon heel erg belangrijk om daar continu mee bezig te blijven. Vooral ook naar de mensen.
Ja. En het rapport van Hendrik Blokhuis van DVN rondom digitale transformatie. Mm-hmm. Ja, kennis was natuurlijk ook een issue. Hè? Dat was volgens mij wel een van de punten waar...
En het is niet helemaal zwart-wit. Hè? Want er komen meerdere dingen uit dat rapport naar voren. Dus één, en ik denk dat ook de reactie op de stelling wel laat zien. Ja, het is wel degelijk, heeft het aandacht. En er is ook wel kennis van. Maar wat er ook bijvoorbeeld uitkomt, is dat 49% van degenen die daar geantwoord hebben... bijvoorbeeld training die ze krijgen, toch besluiten niet te gebruiken.
Dus ze kunnen wel trainen, maar ze doen het niet.
Ja, en dat komt denk ik een beetje op wat Thomas zegt. Ja. Hè? Op het moment dat je niet duidelijk hebt waarom je het zou moeten doen... en iedereen is altijd druk, waarom zou je het dan doen? Dus dan kun je die kennis wel beschikbaar hebben... maar dan maak je er alsnog geen gebruik van.
Ja, oké. Okay. Hey, voordat we naar echt gaan inzoomen... hebben wij nog één kijkersvraag, Mick?
We hebben nog een kijkersvraag binnengekregen van Bart. Hij vraagt... gaat IPv6 in combinatie met 5G nog security voordelen geven?
Ja, Thomas, die slaan we jou even over, denk ik. Hè?
Ik weet, misschien heeft Ronald iets nuttigs te zeggen erover. Of gooi ik je...
Ik ben zelf nog niet heel erg thuis in wat 5G nou exact allemaal kan bieden. Dus misschien dat jij me daar meer in kan helpen. Kijk, IPv6 biedt dat wel degelijk wat extra security voordelen. Waarbij ook zeg maar end-to-end encryptie, wat al echt vanuit de core van het IP-protocol geleverd wordt. En zover ik weet gaat binnen 5G ook weer meer die end-to-end connectivity plaatsvinden. Maar ja, misschien dat jij daar wel meer over kan vertellen. Dus ik denk dat die combinatie zeker kan leiden tot verhoogde security, absoluut ja.
Ja, nee zeker. Ja, het zijn inderdaad twee aparte onderwerpen, maar die wel heel erg met elkaar samenspelen. Kijk, 5G gaat heel veel nieuwe mogelijkheden bieden. Bijvoorbeeld machine-to-machine, IoT.
De slimme auto.
Precies, dat stukje mobiele communicatie. En ook, als we wat we net al zeiden, hoeveel mensen krijgen dan internettoegang. Maar juist in de ontwikkelingslanden bijvoorbeeld, waar het lastig is, kan ook 5G weer een mooie rol spelen. Waar we met standaard service providers en diensten niet komen. Dus dat gaat niet alleen voor security zorgen, maar het gaat ook gewoon heel veel connectie. Mogelijkheden bieden en daarmee ook weer nieuwe security bedreigingen zeg maar op een nieuwe vorm. Dus dat heeft eigenlijk dat snijdt aan twee kanten. Ja. IPv6, kijk, IPv4 waar we nu nog wel hoofdzakelijk mee werken, dat komt natuurlijk uit de tijd waarin we vooral zeg maar op connectivity gericht waren en security. Ook al werd er al heel lang over gesproken, maar het was niet echt deel van de zeg maar de basis requirements zeg maar de behoefte waarmee internet werd ontwikkeld. Dat zie je wel veel meer terugkomen in IPv6. En dat wordt steeds meer, daar praten we ook al heel veel jaren over. Maar die adoptie daarvan zien we nu wel heel sterk toenemen. Dus dat gaat zeker nieuwe mogelijkheden.
Nou, dat is een mooi bruggetje. Want laten wij zo gaan inzoomen met het eerste onderwerp als het gaat om cyberveiligheid en het digitale transformatie in het netwerk. Ja. Het eerste onderwerp. Zero Trust. Ernst, Zero Trust, SASE, dat zijn toch wel de twee buzzwords als we praten over digitale transformatie. Kun jij misschien toch even voor de kijkers heel kort uitleggen, wat is nou eigenlijk Zero Trust?
Heel kort betekent het eigenlijk een manier van omdenken. Dus waar je eigenlijk standaard uitgaat van vertrouwen, wat je nu veel ziet, door dat helemaal om te draaien en te zeggen we vertrouwen eigenlijk in principe niemand of we geven geen toegang, tenzij duidelijk is geworden dat we dat toch wel moeten doen. Dus een manier van omdenken.
Vertrouwen is goed, controleren is beter. Wij hebben alvast een vriend van de show van tevoren gevraagd om ons te duiden wat hij vindt van Zero Trust. Jack Krul van Exact Online. En Jack heeft ook een korte introductie als het gaat om Zero Trust.
Zero Trust. Ik denk een utopie. Als je gewoon risicogedreven nadenkt en een goed infrateam hebt, bereik je meer. Het alles blokkeren en alleen toestaan wat je nodig hebt of wat mag, is eigenlijk niet bij te houden of te onderhouden. Het is gewoon te lastig voor een innovatief en bewegelijk infrastructuurbedrijf. Wat denken jullie?
Zero Trust, een utopie. Mick, volgens mij is dit een hele mooie om eens eventjes aan de kijker te vragen hoe die naar kijkt.
Ja, een scherpe stelling van Jack. En wij zijn benieuwd of u het hiermee eens of oneens bent. De stelling luidt, Zero Trust is een utopie.
Nou mannen, Zero Trust is een utopie. Ernst, mag ik met jou beginnen om daar eens even op te reageren?
Nou, ik vind het in ieder geval een leuke reactie, want dat zorgt in ieder geval voor discussie. Mijn wedervraag zou zijn, wat is dan het alternatief? Kijk, ik denk dat waar we mee te doen hebben is het aanvalsoppervlakte, zeg maar, waar we mee te maken hebben, doordat we nu steeds meer gebruik maken van SaaS-applicaties, zeg maar, het internet is het netwerk geworden.
5G.
Noem maar op. Je moet dat beperken, je moet het controleren. Dus doorgaan op de manier waarop we nu werken is eigenlijk geen alternatief wat mij betreft. Dus dat zou mijn wedervraag zijn. Ik denk, om het wat concreter handen en voeten te geven, het is niet iets wat je in 2 weken even doet. Het is denk ik wel een traject. Wij hebben het vaak over workload, workforce, workplace. Mm-hmm. Je kunt heel eenvoudig starten. En op het moment dat je denkt, van waar komen mijn eerste bedreigingen vandaan? Waar ben ik het meest kwetsbaar? En een van de dingen die het meeste wordt gebruikt als eerste stap is bijvoorbeeld een stukje multifactor authenticatie. Daarmee kun je al een hele grote stap voorwaarts maken. Het is wel complex, het is een reis, maar ik zie nog geen alternatief.
Niet in 1 keer. Ronald? Heb je...
Ja, nee, ik vind het een interessante stelling. Ik ben het wel eens met Jack, vooral over het risicogedreven, je security maatregelen selecteren en toepassen. Want ik denk dat dat wel de core is ook van hoe wij zeg maar maatregelen moeten nemen. Het gaat natuurlijk, je hebt een stukje bedrijfsvoering, vanuit die bedrijfsvoering lopen bepaalde risico's en daar moet je invulling aan geven. Waar ik iets minder mee eens ben, zit er met name over het infrastructuurdeel. Want ik zie bij heel veel grote organisaties is nog heel veel van de infrastructuur echt in het beheer van die organisatie. Er zitten nog geen eigen datacenters, interconnectiviteit tussen die datacenters. Maar wat je wel steeds meer ziet gebeuren is dat cloud-applicaties worden afgenomen. Medewerkers zitten tegenwoordig overal en nergens. Die gaan zelfs op de laptop op vakantie zitten. En ja, die infrastructuur heb je niet meer onder controle. Dus daar kan je zelf niet zo heel veel mee. Dus dan moet je ook op andere plekken je maatregelen gaan nemen om toch die data veilig te houden.
Heb jij nog een korte reactie?
Ja, nou eigenlijk ben ik het wel deels met Jack eens. Ik denk dat het nog een beetje een utopie is, vooral als je kijkt naar enterprise omgevingen. En grote enterprise omgevingen kan je onmogelijk van vandaag op morgen natuurlijk om in naar een zero trust aanpak. Maar wat je wel uitstekend kan doen, denk ik, en dat zeiden de heren natuurlijk ook al, is gewoon met een gefaseerde aanpak er naartoe werken. Kijk lokaal van, joh, waar kunnen we beginnen? En dat concept van zero trust gaan toepassen. En bouw het vanuit daar uit.
Oké, nou, lijkt me een mooi punt. Mick, hoe heeft de kijker hier gemiddeld op gereageerd?
Ja, niet iedereen is het eens met Jack. 70% is oneens met de stelling zero trust is een utopie.
Dus zero trust, toch het moment om daarover te gaan nadenken. Zero trust, als ik daar nou eens even naar kijk. Er zijn wat voorbeelden bekend, zoals van Google. Maar hoe zie jij zo'n bedrijf richting zero trust bewegen dan?
Wat helpt, zeg maar, denk ik, is om na te denken niet vanuit de verdedigende kant, maar vanuit de aanvallende kant. Dus je het even omdraait en je stelt jezelf voor dat jij een hacker bent. Ja. Vanuit de verschillende motieven die je daarvoor kunt hebben. En als je dan gaat kijken naar jouw organisatie en de IT-stack en waar je wat alles gebruikt. Om dan te kijken van wat is nou interessant? Wat zou interessant kunnen zijn voor hackers? En hoe zouden ze ons kunnen aanvallen? Zouden ze hun doelen kunnen behalen? Ik denk dat als je dat zeg maar met een multidisciplinair team bekijkt, dan denk ik dat je tot een ontdekking komt, zeg maar, van hey, dit zijn eigenlijk de belangrijkste punten. En dat zal helpen om prioriteiten te stellen in zo'n zero trust project.
En Ernst, even advocaat van de duivel, wat is nou voor jou het verschil tussen zero trust en gewoon need-to-know basis?
Er zit natuurlijk heel veel overlap in, dat sowieso. Maar zero trust is niet alleen op de gebruiker gericht, maar ook bijvoorbeeld op devices. Dus wat je nu ziet is in tijden van COVID, mensen werken vanuit huis. Je ziet ook, je kunt vanaf je persoonlijke tablet of telefoon benader jij applicaties voor het werk. Dus je moet ook een stukje device authentication doen. Ja. En het is ook, en er zit ook een stukje, daar komen we later in het gesprek waarschijnlijk nog op, maar een stukje behavioral analytics in. Hè? Dus hoe ga je ook kijken naar gedrag om op die manier te kunnen kijken van hey, klopt dit wat er gebeurt of klopt het niet? Dus het overlapt, maar het is wel een stuk breder wat mij betreft.
Ja, en ik zit even te denken, je begon net al van een gemiddelde gebruiker, vandaag de dag gebruikt al zo'n achttal SaaS-applicaties, heeft misschien ook een iPad een iPhone, een Android en een laptopje.
Ja.
Daar heb je hem al een beetje te pakken, laat ik maar zeggen. Hè. Dus dan is het niet meer traditioneel binnen-buiten. Maar dan heb je al een hele andere aanpak op het gebied van cyberveiligheid.
Precies.
Ja. Hoe doet Cisco, hoe kijk je daarnaar? Dus bijvoorbeeld, nou, neem even die 8 SaaS-applicaties. Je wilt er toch op een veilige manier mee werken.
Ja, nou ja, daar, kom je dus, daar zit je heel erg in dat Zero Trust gebeuren. Want dan ga je kijken naar de gebruiker en naar device. Dus wat we bijvoorbeeld doen is ook checks. Hè, van, hey, klopt, is dit device up-to-date? En je gaat kijken naar gedrag, wat we net al over hadden. Dus bijvoorbeeld op het moment dat jij vanaf je iPad nu inlogt vanuit IJsselstein.
Ja.
En in één keer, 3 minuten later, log je in vanaf je telefoon in Singapore. Ja, dat is een beetje raar.
Dat klopt niet.
Dat soort dingen. Ja,
ja, oké. Okay. Hey, Mick, zijn er al kijkersvragen binnengekomen?
Zeker. Ik heb een leuke vraag gekregen van Wart weer. Zijn er verschillen tussen Zero Trust en het Jericho Security Model?
Nou, Jericho Security Model. Een stukje architectuur, Ronald.
Ja, dat is ook wel even geleden dat ik dat weer gehoord heb, om heel eerlijk te zeggen.
Misschien toch oude wijnen, nieuwe zakken.
En modellen, maar je.
Nee, dat klopt. Ja, nee, het is inderdaad even geleden. Maar ik herken wel, ik snap de vraag wel. En kijk, ik denk ook niet dat het Zero Trust, zeg maar, iets compleet nieuws is.
Nee.
Hè, dus ik denk wel dat met name het definiëren ervan, zeg maar, en het expliciet maken, dat het iets nieuws heeft gemaakt. Maar als ik even zelf terugkijk, ik werk ondertussen 13 jaar bij Motive. 13 jaar geleden was je ook bezig met, zeg maar, toegang tot applicaties en identiteits- en autorisaties en connectiviteit. Alleen wat je toen voornamelijk heel erg zag, is dat het allemaal binnen de datacenters bleef. En dat is wel een hele grote verandering ten opzichte van nu. Dus wat ik vooral zie met het Zero Trust model of fundament, hoe je het ook noemt. Wat ik daar vooral in zie is gewoon een denkwijze, zeg maar, om toegang van gebruikers tot data, zeg maar, te faciliteren. En dat kan best wel eens zijn, bijvoorbeeld, dat dezelfde gebruiker op device 1 meer toegang heeft dan op een ander device, wat bijvoorbeeld zijn bring-your-own device is. Door dat model te gebruiken kan je daar ook wel onderscheid in maken.
Dus dat kun je ook doen met Zero Trust. Dat je zegt van, nou ja, afhankelijk van wie je bent of vanaf welke locatie je werkt, krijg je wel of niet toegang tot bepaalde informatiesystemen.
Ja, precies. Ja, ja, en aanvullende op wat je net zei, veel van die concepten zijn niet helemaal nieuw. En dat zie je wel meer. Dat zie je ook een beetje met XDR, waar we het straks nog over gaan hebben. Is op een gegeven moment is het dan vaak een marktanalyst, zeg maar, die dan een term definieert. En dan, zeg maar, komen heel veel oude concepten en gedachten komen daarin terug. Maar het krijgt een soort nieuw jasje aan. Dus nee, het is zeker geen nieuw concept. Nee. Nee.
Oké. Okay. Hey, ik zit even te denken. Zero Trust, neem even mee. Zelfrijdende auto. Een baken, een IT-systeempje op zich. Maar hoe gaan wij dat op een veilige manier doen?
ja, daar kan ik ook niet even in een halve minuut een antwoord op geven. Maar het heeft in ieder geval, denk ik, dat je security, zeg maar, in de hele stack mee moet nemen. Het is niet iets, zeg maar, en dat zien we nog vaak in discussies terugkomen, ook nu met COVID. Nou, weet je wat, doe maar even een beetje security. Schroef dat er even in en dan hebben we dat klaar, zeg maar. En ik denk dat Zero Trust dat laat zien. En ik denk dat het belangrijk is, maar die andere manier van denken. Denk nou even niet als verdediger, maar als aanvaller. Ja. Ook als je even die zelfrijdende auto. Wat zou je willen doen? Waarom zou je dat willen doen? En hoe kun je dan vervolgens, zeg maar, daarmee aan de slag gaan? Maar het moet geïntegreerd zijn in de stack. Je moet controle kunnen doen. Je moet een stukje gedrag kunnen analyseren om ook afwijkingen te kunnen vinden. Alles bij elkaar, zeg maar, moet dan voor die beveiliging gaan regelen. En die beveiliging is nooit 100% waterdicht. Maar ik denk dat dat ook iets wat de industrie ook niet goed heeft gedaan. Door te zeggen van, nou, weet je, de bedreigingen zijn zoveel. En dan investeer hierin en dan is het allemaal wel opgelost.
Dan is het opgelost.
Dat is geen 100% zekerheid. Maar dan kom je op het volgende. Hoe ga je dan natuurlijk ook zorgen dat als je een probleem hebt, dat je dat heel snel vindt. En niet, wat ook bijvoorbeeld het geval zou kunnen zijn, dat is nog niet duidelijk, begreep ik, maar in de breach in de automotive. Niet bij het RDW, maar bij de
RDC.
Precies.
Lijkt erop.
Maar dat is wat verouderde data. Dus het kan ook heel goed zijn dat een eerder lek is geweest. Maar wat dus nooit is opgevallen. En dat is natuurlijk het andere verhaal dan. Hè? Hoe ga je dat?
Ja. Hey, Zero Trust is een utopie. 70% was het er niet mee eens. Maar we gaan er toch langzaamaan. Ja, we gaan er dus langzaamaan nu naartoe. Heb jij een soort van plannetje, een stappenplan? Stel dat je nu denkt van, nou, ik ga morgen naar Zero Trust toewerken. Het is niet iets wat je in één keer doet.
Nee, nee. Nou ja, wat ik al zei over dat denken als aanvaller. Hè, dat geeft je wat prioriteiten. En dan, wij hebben het over workforce, ja. Workplace en workload. Ja. Dat zijn eigenlijk verschillende domeinen waarin je daarna kunt denken. En volgens mij hanteren jullie die ook. Hè,
ja. Aan de,
klopt. Nou, neem ons even mee. Workload.
Ja, dus dat is zeg maar gewoon de applicatie zelf. De data. Dus de workforce, workplace. Dan kom je zeg maar op user. Je komt op het device. En dan krijg je het stukje netwerkintelligentie erbij.
Dus zeg maar zero trust. Vertrouwen is goed, controleren is beter. Je controleert dus al op die drie elementen.
Precies, dat is heel intelligent, zeg maar, die uitvoering. Je kunt ook bijvoorbeeld zeggen van, hey, dit apparaat, deze gebruiker, op dit apparaat ga ik vertrouwen. Maar op het moment dat je nu iets ziet, zeg maar, wat niet helemaal in de haak lijkt te zijn, dat je dan dat vertrouwenslevel naar beneden schroeft.
Ja.
En dat je dan kijkt van, hey, en dan ga je zeggen van, oh, maar nu gebeurt er nog wat. Nou begint het echt verdacht te worden, dat je dan, zeg maar, bijvoorbeeld helemaal blokt. En daarmee voorkom je ook, en dat is belangrijk in het hele proces, dat je niet, zeg maar, de gebruiker heel lastig gaat maken. Want security moet wel makkelijk zijn. En daarmee, en daar komen we op een heel ander onderwerp. Maar daarmee kunnen we laten zien dat dingen als digitale transformatie om te zetten zijn. Dat we de business helpen. In plaats van dat wij de groep zijn die de hele tijd uit de verzekeringspolis voorlezen. En het de gebruikers moeilijk gaan maken. Want dat gaat niet helpen. En dat is ook niet nodig. Hè? Dus op die manier, door er heel intelligent mee om te kunnen gaan, is het voor de gebruiker eigenlijk transparant en makkelijk.
Ja, dat vind ik wel een hele interessante switch die je daar aankaart ergens. Want we hadden het net over de Universiteit Twente met dat makkelijke wachtwoord. Je ziet dat security over het algemeen impact heeft op de gebruiksvriendelijkheid. Hè? We zijn drempels aan het neerleggen om de buitenwereld buiten te houden. Maar ondertussen maken we het onze eigen gebruikers een klein beetje moeilijker. Als we dat kunnen tackelen en die gebruikersvriendelijkheid mee kunnen nemen op het moment dat we security maatregelen ontwerpen. Ja, dan zijn we een mooie stap aan het maken.
Ja, ja, ja. Ik zit dan nog. Ja, Ronald?
Ja, ik denk dat je ook gewoon kan zeggen van, ja, security moet gewoon nog steeds ondersteunend zijn aan je business.
Want zeker,
ja,
anders, zeker. Ja.
Hey, en de trend, toch even tot slot, bring your own device. Hey, ik zie natuurlijk Zero Trust, ik hoor jou natuurlijk ook zeggen, controleer alles. Dus het liefst wil je natuurlijk ook die PC en alles van tevoren controleren en de beveiliging er al op hebben zitten. Ja. Is het te combineren, bring your own device en Zero Trust?
Zeker, zeker. Dat is zeker te combineren, ja. Je doet door hele eenvoudige dingen. Door te kijken van, hey, is dit gepatcht? Als ik bijvoorbeeld inlog vanaf mijn telefoon en ik de meeste manieren waarop ik erachter kom dat er een nieuwe versie van iOS beschikbaar is, dan is het omdat mijn dual factor authentication zegt van, hey, je hebt een security risk, want je hebt niet de laatste software. En dan ga ik kijken en denk ik, oh ja, er is een nieuwe iOS versie beschikbaar. Dus dat is eigenlijk al een klein voorbeeldje.
Kijk, nou tot zover het eerste onderwerp, Zero Trust. Wij gaan verder met een vervolgonderwerp en dat is XDR. Nou, weer eigenlijk hetzelfde als net. XDR is ook zo'n buzzword. Ernst, ik blijf even bij jou. Kun jij ook ons even in het kort meenemen, wat is nou eigenlijk de term of de afkorting XDR?
Ja, XDR staat voor Extended Detection and Response. Het is inderdaad iets wat we 3 jaar geleden nog niet van hebben gehoord, maar nu wel. Het bouwt voort op een aantal dingen die we eerder hebben gezien. Maar heel in het kort betekent het eigenlijk, hoe ga ik nu data vanuit verschillende control points, zeg maar, correleren door te zien of ik een security probleem heb. Dus het idee daarbij is, ik kan niet alles voorkomen. Dus dat betekent dat ik ook gebreached, zeg maar, kan zijn. Hoe ga ik dat dan zo snel mogelijk ontdekken? En hoe ga ik voorkomen dat ik het helemaal niet zie of veel te laat zie nadat er al heel veel belangrijke data gestolen zijn? Dus dat is XDR in het kort.
Dus wie weet, ik weet niet of het zo is, maar met de RDC, als het al een oude datalek is.
Dan... Daar wil ik niet te veel over zeggen, want we weten er verder weinig van. Maar in ieder geval weten we dat, en het concrete getal heb ik niet eens meer in mijn hoofd, maar het is een paar duizend dagen, geloof ik, voordat zeg maar een breach ontdekt wordt. En die tijd is veel en veel te lang. Dus dat moeten we terugdringen. En wat je eigenlijk ziet, zeg maar, is door data van verschillende punten te correleren, kun je dat doen.
Oké, nou, wij hebben gelukkig ook weer een gast bereid gevonden om van tevoren eens eventjes zijn stelling te deponeren rondom XDR en het gebruik van slimme algoritmes. Marcel Piers van de gemeente Amsterdam, we schakelen even naar Marcel.
Schaarste van security en IT personeel. vormt voor bedrijven een steeds grotere uitdaging. Dat dwingt organisaties om verregaande maatregelen te nemen voor security, detectie, automation en mitigatie. En dat houdt het gebruik van algoritmes in. De stelling die ik hier wil neerleggen, durven wij te vertrouwen op deze algoritmes?
Nou Mick, dat lijkt mij een hele leuke stelling. Kun jij hem weer even inschakelen?
Ik ben heel benieuwd hoe de kijkers thuis hierover nadenken. De stelling luidt, algoritmes zijn te vertrouwen. Bent u het hiermee eens of oneens?
Nou, terwijl jullie stemmen, ga ik eens eventjes daarover in gesprek met Ernst. Slimme algoritmes, kunnen we daar wel op vertrouwen? Ja, heb je een voorbeeld van een slimme algoritme?
Ja, het is een leuke vraag. Ik denk twee dingen die hier, voordat ik je vraag beantwoord, die hier genoemd worden. Eén is ook schaarste aan personeel. En dus ik denk, we kunnen niet alles manueel doen. En al zouden we dat doen, zijn we niet snel genoeg. Dus we moeten een stuk automatisering, we moeten ook een stuk kunstmatige intelligentie gaan gebruiken. En een voorbeeld ervan op jouw vraag is bijvoorbeeld dat gedrag te analyseren. Waarvan log ik in? En wat is logisch en wat is niet logisch? En dat is ook al zeg maar geautomatiseerd. Ook bijvoorbeeld in het vergelijken van gedrag zeg maar, vandaag van een bepaalde mailserver ten opzichte van het gedrag in de afgelopen tijd. En als ik nu in één keer contact zie tussen een mailserver en een server in Rusland, wat er de afgelopen 6 maanden niet is geweest, kan dat dan duiden op een stukje command-control traffic zeg maar, voor een breach in actie? Of is dat iets anders? Hè? Dus daar worden al algoritmes voor gebruikt. Maar ik denk dat het hele AI-stuk, daar staan we nog heel erg aan het begin. Dus daar moet nog veel meer komen. En ook even los zeg maar, van AI in de context van security. Maar als je kijkt naar AI in de algemene zin, daar is ook veel over gepubliceerd. Daar zitten nog allerlei risico's in. Hè? Ook bijvoorbeeld met soort discriminatie wat kan gebeuren bij het analyseren van data. Dus daar moet nog veel ontwikkeling in gaan komen. Dus het eerste stukje zijn er nu. Er gaat nog veel meer komen. Maar kunnen we er volledig op vertrouwen? Nog niet, maar het kan ons al wel helpen.
Oké, Ronald, kort.
Ja, ik ben het er inderdaad wel mee eens. Kijk, algoritmes zijn natuurlijk ook geschreven door mensen. En mensen maken fouten. Dat laat al die lekken, bijvoorbeeld zoals een exchange laatst bekend werd gemaakt, wel zien. Neem niet weg dat we ze gewoon nodig hebben. Hè? Dus als ik ook bijvoorbeeld naar ons SOC kijk, hè, daar hebben we best wel een flink aantal analisten zitten die continu bezig zijn met analyseren van meldingen vanuit onze klanten. Die data wordt alleen maar meer en het wordt nog meer en nog meer. En ja, je komt op een punt, zeg maar, dan is er eigenlijk niet meer tegenaan te bemensen, om het even zo te zeggen. Dus je moet slimme manieren gaan verzinnen, zeg maar, om het met name het eerste werk uit handen te nemen, zodat die analisten zich echt bezig kunnen houden met het analyseren en niet zozeer met het verzamelen van informatie hier en informatie daar en dat uiteindelijk samen om dat te gaan analyseren. Dus die algoritmes die kunnen er gewoon voor zorgen zeg maar, dat er eigenlijk al wat meer context aan informatie is.
Maar dat is leuk. Dus dat betekent dat die slimme algoritmes ook het werk op ons sok mooier maken.
Absoluut. Ja, daar geloof ik echt in, ja.
Hey Mick, hoe heeft de kijker naar deze stelling gekeken?
Ja, de kijkers zijn ook nog enigszins wantrouwend. Want slechts 31% is het eens met de stelling, algoritmes zijn te vertrouwen.
Oeps, er is nog een hoop te doen, Thomas.
Ja, dat denk ik ook, Bastiaan. En ik denk ook dat het vooral zaak is om gewoon, net als bij Zero Trust waar we het net over hadden, begin klein en bouw vanuit daaruit. Hè. Dus we hoeven echt niet alles in één keer te automatiseren en dat we de menselijke maat kwijtraken. Ik zou zeggen van, joh, begin met laagdrempelige automatisering. Bijvoorbeeld phishing playbooks, hè. Dat phishing automatisch geanalyseerd wordt, kan gewoon online. En bouwt vanuit daaruit uit, maar laat die analisten voorlopig nog wel gewoon even naar kijken.
Oké, heb jij een voorbeeld rondom, nou noem even spam en phishing, hoe kijkt Cisco daarnaar?
Dat zeker. Kijk naar e-mail security bijvoorbeeld, dat is daar een heel belangrijk onderdeel van. Wat ik zelf een heel mooi voorbeeld ervan vind, zeg maar, is dat behavioral analytics, in bijvoorbeeld ook Zero Trust. Ze gaat heel erg kijken naar gedrag van de gebruiker en dat gedrag wordt vergeleken. En wat ik het mooiste erbij vind, want te vergelijken wat is het gedrag nu en wat was het gedrag voorheen, zeg maar, en dat is één ding. Maar hoe ga je er dan vervolgens mee om en vermijd je dat de gebruiker niet denkt van, oh, nou werkt het weer niet. En dat die proberen de security maatregelen te omzeilen. Want dat ga je dan natuurlijk krijgen.
Ja, ja. Ja.
Dus het moet een, en dat is ook een beetje het risico met het AI en met de automated response wat we zien. Daar is nog heel veel weerstand tegen. Omdat mensen toch bang zijn dat op een false positive dan in één keer allerlei maatregelen worden ingevoerd. Maar je kunt dus, waar we het net ook al een beetje over hadden, je kunt dan zeggen van, hey, ik flag hier een risico. Of ik ga alvast zorgen, teruggaande naar zeg maar, wat zijn mijn core assets als organisatie. Ik ga ervan zorgen dat deze gebruiker, dit device, niet meer hierbij kan. Hè, waar dan de core, dus ik kan nog wel e-mailen en hij kan werken. Maar hij kan niet meer bij deze data die zeg maar, bedrijfskritisch is. Bijvoorbeeld omdat je dingen ziet die in ieder geval verdacht zijn.
Okay, dus als je gebruikt een slim algoritme niet zozeer om alles te blokkeren, maar juist om
toegang al te beperken. Want ja. Het is niet zwart-wit. Maar dan is ook weer belangrijk dat je weet, wat is nou heel belangrijk en wat is minder belangrijk. En daar helpt het om te denken vanuit de aanvaller in plaats van vanuit de verdediger.
Ja, okay, nou, dan gaan we zo verder. Mick, is er inmiddels nog een nieuwe kijkersvraag binnengekomen?
Ja, we hebben een kijker die liever anoniem blijft. Maar zij vraagt, er zijn voorbeelden bekend waarbij algoritmes vooroordelen gingen ontwikkelen. Hoe voorkom je dat algoritmes een toeslagenaffaire veroorzaken?
Ja, of Bulgare affaire inderdaad. Dat is een interessante. Heb jij een eerste idee? Want dat is natuurlijk wel het risico met het werken met algoritmes.
Ja, ik moet zeggen, ik ben geen expert op het ontwikkelen van algoritmes. Maar dit is ook zeker een risico wat ik zie. Hè? En alles wat ik erover kan zeggen is dat we die menselijke maat niet kwijt moeten raken. Wat je bij de toeslagenaffaire zag, is dat je gewoon onmogelijk er doorheen komt door een soort bureaucratie wat om zo'n algoritme heen bedacht is. Ja, en daar ligt dan eigenlijk ook een groot deel van het probleem. Dus laten we zorgen dat wanneer we algoritmes toepassen, dat we daar kritisch naar kijken van, joh, waar passen we dat toe, onder welke randvoorwaarden, en laten we er nog alsnog die experts bij betrokken houden. En ja, hoe je een algoritme zo ontwikkelt dat die niet vooroordelen gaat ontwikkelen, dat weet ik niet. Want over het algemeen kijken ze gewoon wat is normaal en bouwen ze een soort baseline op basis daarvan.
Ja, maar ik zit even te denken, die menselijke maat. Hè? Ik bedoel, je hoeft natuurlijk niet gelijk al te gaan ingrijpen. Dus slimme algoritmes zou je bijvoorbeeld ook kunnen gebruiken om zeg maar de verdachte, ja, om zeg maar slimmer te bedenken van waar gaat iets fout in plaats van direct een gebruiker van het netwerk af te
predictive
schoppen.
Predictive analysis, ja, dat kun je doen. Nee, maar dat is wel van AI, als je kijkt naar de status waar AI nu in zit, zeg maar. Hè. We hebben het gezien met analyseren van foto's, daar kwamen vooroordelen uit naar voren. Maar we hebben het ook eerder gezien bij een hotelketen die privacy beter onder controle moest krijgen. Die hadden daar een breach op gehad. En dat bleek ook heel erg aan jouw kant waarschijnlijk, maar meer de mensen en processen.
Ja.
Maar die zijn vervolgens, zeg maar, hebben die gedacht van, hey, maar we gaan data gebruiken om betere diensten te kunnen ontwikkelen naar klanten toe. En die zijn die data gaan analyseren, hebben daar kunstmatige intelligentie op losgelaten. En toen kwam eigenlijk uit aanbevelingen voor type diensten, prijzen, maar ook kwam eigenlijk ook bepaalde vooroordelen eruit, waarvan de menselijke evaluatie toen liet zien van, ja, maar dat kunnen we helemaal niet maken. Hoe komt eigenlijk dat systeem ertoe om dat voor te stellen? Dus dat laat zien dat we nog wat ontwikkelingsstappen te gaan hebben. Aan de andere kant, ook daar, je zou hier ook kunnen zeggen, het is een utopie. Hè?
Ja.
Maar wat is het alternatief? Want de hoeveelheid, als je kijkt naar hoe internet zich ontwikkelt, als je kijkt naar applicaties overal, gebruikers die overal vandaan kunnen inloggen.
De explosie aan het internetverkeer.
Ja. Hoe wil je dat gaan doen zonder een stukje...
Je moet innoveren.
Het kan niet anders, want het is gewoon te veel om het zelf te doen.
Ja, het leger inschakelen lijkt me niet zo'n optie, maar slimme algoritmes.
En zwaar geschud.
Kijk, ik positief vind ik toch wel leuk wat Ronald net al zegt. Het betekent natuurlijk ook dat het SOC het meer repeterende werk zeg maar automatiseert, zodat het meer spannende werk...
Precies.
Volgens mij zijn er nog meer vragen binnengekomen. Ik schakel even naar Mick.
Klopt, we hebben een vraag van Jan. En de vraag is, XDR helpt organisaties om een security level maturity level te verhogen en sneller te detecteren en te reageren. Welke rol speelt SOAR bij XDR?
Nou, Ronald, dat lijkt me er een van jou.
Ja, dit is wel een hele interessante, want wat je steeds meer ziet is dat de noem het even de XDR-oplossingen, die hebben al een deel zeg maar, van automation zeg maar, in zichzelf zitten. Hè. SOAR zie ik alleen wel echt als een iets breder palet zeg maar, aan hulpmiddelen, waarbij je zeg maar, ook met name de collaboration, met de analist en eventueel zelfs met de klant, zeg maar, veel meer kan faciliteren. Dus die playbooks die in een SOAR-platform zitten.
Even SOAR, even de afkorting.
Ja, SOAR staat voor Security Orchestration, Automation en Response. Heel, heel woord. Maar het komt er met name op neer dat je op een vooraf gedefinieerde wijze, zeg maar, door een heel playbook heen wilt lopen. En dat daar een combinatie in zit van geautomatiseerde stappen, maar ook eventueel menselijke stappen. Bijvoorbeeld voor een controle of voor een autorisatie. Die XDR-oplossingen, die verzamelen heel veel informatie van netwerk, van gebruikers, van noem het maar op. Hè, daar gaan algoritmes over los en daar komt dan een bepaald risicoprofiel uit. En op basis daarvan kunnen ze meteen actie ondernemen. En dat kan in sommige situaties heel interessant zijn. Maar er zijn ook situaties waarbij je eigenlijk juist door die combinatie eigenlijk misschien eerst een autorisatieflow door wil om te kijken of je het überhaupt wel wil blokkeren. Dus ja, ze liggen wel tegen elkaar aan, maar ik zie nog vooral wel wat grote.
Maar daar kun je dus ook stapjes in maken. Dus begint absoluut met een handmatig proces en dan stapje voor stapje.
Absoluut.
Automatiseren waardoor het sneller gaat.
Ja, en dat is ook wel wat je ziet binnen ons SOC. Hè. We zijn ook heel druk vooral met SOAR bezig op dit moment. En daarin zie je inderdaad dat steeds meer stappen die vroeger handmatig gedaan werden, die worden nu zeg maar geautomatiseerd. Hè, waardoor je bijvoorbeeld het verzamelen van threat intel en het correleren zeg maar, met het event dat binnen is gekomen. Ja, dat gebeurt nu volledig automatisch, waardoor de analist echt meteen aan de slag kan met een event dat al helemaal gevuld is met context.
Nou heb je een leuke threat intel. Onze relatie met Cisco. Arenport ging terug met de Arenport senderbase. En volgens mij is nou juist threat intel. Dus bijvoorbeeld er wordt phishing of malware gesignaleerd in Maleisië. Hoe kunnen wij in Nederland daar bescherming krijgen?
Precies.
Dat is natuurlijk ook een hele interessante qua XDR.
Nou zeker, hè? XDR. Bij ons komt dat bijvoorbeeld terug in SecureX. En dat is een cloud-based platform. En dat wordt gevoed door Talos, onze Threat Intel organisatie. Dus dat betekent waar we bijvoorbeeld vandaag leren over een nieuwe attack, zeg maar, in Azië. Ja. Daar wordt dat direct gevoed, zeg maar, naar jouw XDR-platform, wat jij nu zelf gebruikt. Dus en die organisaties, trouwens, die Threat Intel organisaties, werken ook weer nauw samen met andere. Interpol en anderen, om zoveel mogelijk van elkaar te leren. En dan zie je ook tussen verschillende spelers in de cybersecurity markt, ook die wisselen wat dat betreft gegevens uit. Want daar zijn we allemaal bij gebaat door gewoon de meest accurate view te hebben. En dat voer je eigenlijk in die. Dus dan weet zeg maar zo'n detectiesysteem ook, oh wacht even, dit hebben we blijkbaar eerder gezien. Hè? Dus dan kun je veel sneller detecteren.
Hey, en dat Talos, dat is wel spannend. Dat is dus ook een combinatie van heel veel slimme algoritmes, veel data en mensen die dus zeggen van dit is phishing, dit is geen phishing. En
ja, die doen niks anders dan analyseren. Ja, precies. En die,
heb je een beeld bij hoeveel? Waar hebben we het over?
Dat zijn alleen in Europa een paar honderd man.
Een paar honderd man?
Ja, en die doen heel veel analyses. En die komen soms ook tot de ontdekking bepaalde risico's. Terwijl ze eigenlijk een heel iets anders op zoek waren. Een voorbeeldje daarvan van het Talos is het CCleaner, wat denk ik veel van ons wel op onze laptop hebben lopen. Daar zat ook een breach in. En eigenlijk zeg maar, waren die aan het zoeken naar een andere security vulnerability. Maar die kregen continu pingetjes van, hey, maar hier zit iets raars. En die zijn er toen gaan kijken en toen bleek dat eruit kwam. Nou, maar goed, dat soort dingen, dat gebeurt dus op dagelijkse basis. Dat wordt weer in die database gezet. En dat voedt zeg maar, eigenlijk die XDR platform voor alle.
Dan komt het toch wel even dichtbij, hè? Dus
zeker.
Gebruikers van Cisco, diensten en dergelijke, hebben ze er eigenlijk toch wel mee te maken. Hey, we gaan alweer helemaal naar het eind toe, Ernst. Super dank dat jij hierbij was. Dit was alweer bijna de eerste aflevering. Heren, wat vonden we ervan?
Ja, ik vond het onwijs leuk, Bastiaan, om lekker met vakgenoten te babbelen over security. Wat mij betreft een succes.
Kijk eens aan. Ronald?
Ja, ik vind het superleuk om hier te zijn. Ik denk dat het ook hele interessante en actuele onderwerpen zijn. Ja. Dus ik denk dat ook natuurlijk ook bijdraagt. Ik vind het altijd leuk om over te praten. Maar ook vooral ook andere points of view, om er even zo te zeggen, te horen. Dus wat mij betreft voor de volgende.
Nou, Ernst.
Helemaal leuk. En vooral ook lekker een beetje scherp erin zitten met de analyses en de meningen. Want dat zorgt ervoor dat we samen meer veilig zijn, hè?
Nou, dat vind ik een mooi einde. Nou, allemaal super bedankt heren hier voor de aanwezigheid in deze eerste Security Talks. Ook de kijkers thuis, hartstikke leuk dat jullie erbij waren. Dat jullie actief hebben deelgenomen. Wij zien jullie ook graag terug bij een volgende Security Talk. In de tussentijd, deze Security Talk en ook de volgende, die kun je zelf downloaden. Je kan hem via een podcast kijken op Spotify. En de volgende Security Talk is op 29 april, 2 dagen na Koningsdag. En gaat over het SOC van de toekomst. En ik heb zo het idee dat die MDR dat dan wel weer terug gaat komen als thema. Voor nu iedereen dank. Hartelijk dank voor het kijken en tot snel en stay safe.